kerkenraad deelt u het volgende mee. Na de dienst zal de zondagschool weer beginnen. Maandagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Volgende week zondag zal dominee J.P. Boyte voor ons voorgaan. In ondertrouw zijn opgenomen Maurice Sleurink en Madeleine van der Bosch. Eveneens in ondertrouw zijn opgenomen Cornelis Kraaienveld en Cornelia Pieternella Kwetters. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 34 en daarvan het eerste en derde vers. 34 vers 1. Ik loof den Heere, mijn God. Mijn zang klim op naar het hemelhof. En het derde, zij sloegen het oog op God. Ze liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wendde straks hun lot. 1 en 3 van 34. Wij stellen ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 38, het 17e vers. Want, o Heere, ik ben aan het zinken en tot hinken ieder ogenblik gereed. En wat er verder volgt. Daarna de schriftlezing, die is uit het eerste boek Samuel. En we lezen daaruit hoofdstuk 21. 1 Samuel 21. En dat na het zingen van Psalm 38, vers 17 en het luisteren naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Kwam David ten op tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet en hij zeide tot hem: Waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zei tot de priester Achimelech: De koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij: Laat niemand iets van de zaak weten, onder welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. De jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. En nu, wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand of wat er gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zei: er is geen gemeen brood onder mijn hand, maar er is heilig brood, wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. David nu antwoordde de priester en zei tot hem: ja, trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren, toen ik uitging, en de vaten de jongelingen zijn heilig. En het is enige wijze gemeen brood, te meer dewijl heden ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, terwijl er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heren weggenomen waren, dat men er warm brood legde ten dagen als dat weggenomen werd. Er was nu een man van de knechten van Saul, die ten diezelfde dagen ophouden voor het aangezicht des Heren. En zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste onder de herders die Saul had. En David zei tot Achimelech: is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapenen in mijn hand genomen, terwijl de zaak des konings haastig was. Toen zei de priester: het zwaard van Goliath, de Filistijn, welke gij sloeg in het Eikendal, zie, dat is hier, gewonden in een kleed achter de efod. Indien gij u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen ander dan dat. David nu zeide: er is zijns gelijke niet, geef het mij. En David maakte zich op en vluchtte 10 dagen van het aangezicht van Saul, en hij kwam tot Achis, de koning van Gat. Doch de knechten van Achis zeiden tot hem: is deze niet David, de koning des lands? Zong men niet van deze in de rijen, zeggende: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn 10.000. En David legde deze woorden in zijn hart, en hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen, en hij maakte zichzelf een gek onder hun handen. En hij bekrabbelde de deuren der poort, en hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Toen zei Achis tot zijn knechten: zie, gij ziet dat de man razende is. Waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik razende gebrek, dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Tot zover.
Wij gaan verder met de overdenking van het leven van David. Dit hoofdstuk 21 vraagt onze aandacht. Ik lees de versen 1 en 10 nog als tekst. Dan lezen wij Gods woord als volgt. 21 vers 1. Toen kwam David te Nob tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet en hij zei tot hem: waarom zijt gij alleen en geen man met u? En de 10e, en David maakte zich op en vluchtte 10 dagen van het aangezicht van Saul. En hij kwam tot Achis, de koning van Gat. We willen samen eerst de Heere bidden om zijn zegen. En in de voorbeden gedenken wij aan de rouwdragende familie Verbaas Kranendonk, die gisteren een geliefde moeder en oma naar het graf hebben gedragen. Dan zuster A. Visser Koudstaal, die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege een ontsteking en die weer verdere onderzoeken krijgt. Broeder C.C. Geluk, die donderdag naar het ziekenhuis moet om gedotterd te worden. We bidden ook voor broeder Cabaret, die door een bacterie in zijn oog op dit moment nagenoeg blind is. En Anita de Waal, die nog in Zwitserland verblijft. In de dankzegging de familie van Staveren van der Lee, die mochten herdenken dat de Heer hen 45 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Willen wij samen de Heer bidden en danken. Groot en eeuwig God, schepper van de hemel en van de aarde. U bent het die ons in uw voorzienigheid, in uw onderhoudende genade, nog hier hebt gebracht. We mochten deze nacht slapen, althans die gelegenheid was er. En wij mochten weer deze nieuwe dag aandoen. De zon mocht weer opgaan. En het is een stralende nazomerdag. En er was ook weer voedsel en kleding en zo nodig ook medicijnen en allerlei middelen die u ons ter beschikking stelt, waarmee u ons zelfs overlaat. Er zijn immers zoveel mensen in deze wereld die niet eens durven te dromen van het leven dat wij mogen leiden en de middelen die ons ter beschikking staan. En dat zijn daarom ook gunstbewijzen. Want we hebben ze net zo min verdiend als mensen die het met veel minder moeten doen. Doe ons dat verschil opmerken, heren, maar bovenal geef dat wij ook daarom iets van dankbaarheid mogen betrachten. Want wij hebben het zelf niet uitgekozen waar wij geboren zijn. We hebben zelf onze gezondheid niet in de hand. Het leven hebben wij niet in de hand. Maar dat we hier mogen zijn is een gunstbewijs van u. En daarom past het ons ook om met dat volmaakte gebed allereerst uw naam te verheerlijken. Zoals de Heer Jezus dat zijn discipelen geleerd heeft. Uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen. Dat we zien dat alles in het teken staat van u, van uw naam, van uw koninkrijk en ook van uw wil. Die moet geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dan zijn we vandaag nog ook bijeen in uw huis, waar vanochtend en ook vanmiddag uw woord open ligt. Zoveel mensen in deze wereld zijn onwetend over dit woord, of hebben dat willens en wetens dicht gedaan. Zijn daarmee het zo noodzakelijke kompas kwijt om in de reis van het leven de juiste wegen te kiezen. En zullen dan ook hopeloos verdwalen, zoals uw woord dat ook zegt, en uiteindelijk in een duistere nacht eindigen. Heren, u komt ons nog tegemoet met de woorden van eeuwig leven. Leven tot ons, die midden in de dood liggen en die door de dood omvangen worden, want gisteren heeft de familie Kranendonk gestaan aan het geopende graf. Met daarin de kist die daarin werd neergelaten en het lichaam van een lieve moeder en oma bevatte. Een zuster en schoonzuster. En dan weet u op het allervolmaakst, heren, wat het betekent. Want u bent in onze benauwdheden ook benauwd geweest. U kent onze rouw. U kent ons verdriet. U kent het gemis. U kent alle pijn van alle omstandigheden van het leven. En daarom hebt u en kunt u ook medelijden hebben. En mogen wij daarom aankloppen aan de troon van uw genade om daar barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwame tijd. Wilt u dat aan de familie Verbaas geven, heren, nu de plaats van moeder leeg blijft, nu het ouderlijke huis is weggevallen. Maar geef dat ze mogen komen tot die belijdenis van David in Psalm 27. Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Dan kunnen we veel kwijt zijn, maar als we u overhouden, dan hebben we toch alles. En we kunnen menen veel te hebben, maar als we u niet hebben, dan hebben we uiteindelijk niks. Wilt u zo de roepstem heiligen aan hun en ons aller hart en vertroosten zoals u dat kunt, alleen meer dan zelfs een moeder dat kan. Zo bidden we u voor elkaar, heren, in de omstandigheden van het leven, andere rouwdragenden, andere ouderen, die ook gevoelen dat het levenseinde steeds dichterbij komt, gedenkt u ze. We bidden ook voor zuster Visser Koudstraal, die voor de zoveelste maal naar het ziekenhuis moet en is opgenomen vanwege een ontsteking, die verdere onderzoeken krijgt. Wilt u, heren, haar krachten geven, ook mentaal, maar bovenal geestelijk ondersteunen en dat ze het oog op u mag hebben om het van u te verwachten. Dan bidden we ook voor broeder Geluk, die naar het ziekenhuis moet om gedotterd te worden. De kwaal die toch uiteindelijk maar zich blijft aandienen, wat een zorgen geeft dat voor hem en voor zijn vrouw en allen die om hem heen staan. Heren, laat het gezegend mogen worden, dat hij er baat bij mag hebben. Wilt u de doktoren dan ook wijsheid geven en de behandeling zegenen. We bidden u voor broeder Cabaret, die in de afgelopen weken bacteriën in het oog kreeg, toch al heel veel oogproblemen heeft en nu juist het nog redelijk gezonde oog is aangetast en hij nagenoeg niets meer ziet en totaal afhankelijk is, wil hem gedenken, heren. En geef dat hij zijn zielenoog op u, de Heere, mag gericht hebben. U die toch blinde schenkt het lieflijk licht en die is neergebogen door u weer wordt opgericht. Dat dat ook in geestelijke zin voor hem waarheid mag worden of zijn. Sterk hem en geef, Heere, dat behandelingen die gedaan zijn zijn vruchten mogen afwerpen. En dat hij toch weer het zicht in dat oog terug mag krijgen. We bidden voor Anita, wilt u ook haar gedenken, u de komende weken daar nog in alle eenzaamheid in Zwitserland wordt doorgebracht. U hebt haar verblijf daar gezegend. Haar gezondheid mag goed zijn op dit moment, althans naar omstandigheden. maar er is nog steeds de nasleep van het ongeluk. Sterkt u en helpt u haar. Wij danken u ook, heren, dat de familie van Staveren van der Lee mocht gedenken dat u hen 45 jaren in de band van het huwelijk hebt willen sparen en dragen. En ze hebben in die 45 jaren heel veel meegemaakt. Vooral de laatste ruim 20 jaren, toen de ziekte bij zuster van Staveren zich aandiende. En toen er momenten waren dat men vreesde voor het leven. U hebt haar en hen allen nog willen sparen. En hen deze gedenkdag ook willen schenken. Geef, heren, dat ze het mogen doen. Niet alleen met het oog op gisteren, maar vooral met het oog op morgen. Dat ze moed mogen scheppen uit de vele bemoeienissen van u in hun leven. En dat ze mogen zien dat u gisteren, maar ook heden en ook in eeuwigheid dezelfde bent. En geef ze hen zo samen een gezegend gedenken. En zo bidden u, heren, voor heel de gemeente in alle omstandigheden van voorspoed en van tegenspoed. Van zegen en van verdriet wilt u met de gezinnen zijn, de vaders en de moeders in de kerk, met de kinderen, de jongeren, ook de kleinste kinderen die nog niet mee naar de kerk kunnen, of ook het leven dat verwacht wordt. Heren, u geeft uw zegen ook daarin en geeft dat wij daarom in alle afhankelijkheid en dankbaarheid van u, de Heren, mogen leven. Gedenk allen die met een bijzonder kruis hebben te worstelen, die met bijzondere vragen geconfronteerd werden, die met allerlei vragen rondom geaardheid of identiteit worstelen. U weet van al die dingen af en alle die om hen heen staan. Heren, zie zo op ons allen in uw gunst neer. Wilt u ons helpen in de prediking, heren, ook als we voor een aantal hele moeilijke vragen en knopen staan die we zomaar niet hebben kunnen ontwarren. Maar wilt u zelf er getuigenis aan geven en uw woord heiligen. Het is voor u toch maar een wenk van uw alvermogen om in het hart van een man of van een vrouw, van een jongen of een meisje te grijpen. En de tegenstand en het ongeloof weg te nemen. En een hart te geven dat naar u vraagt en u leert vrezen. Heren, wilt u het doen? Uit genade en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we uit opnieuw Psalm 34, het 9e, 10e en 11e vers. David heeft deze psalm gedicht nadat hij ontkomen is uit de handen van Achis, die Filistijnse koning. 34 vers 9, God is het verbroken hart, het verbrijzelde en bedrukt gemoed, te allen tijden nabij en goed. Het 10e, God zorgt als het leed genaakt dat hij niet gans ten neder stort. En het 11e, de Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. 9, 10 en 11 van Psalm 34, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. aan het einde van de prediking. Na het amen zingen wij uit Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 56, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, om een aantal redenen zie ik een beetje tegen deze zondag op. Vanochtend wel vanwege het gedrag van David dat ons beschreven staat in hoofdstuk 21. Als dominee zou je misschien deze stof niet direct uitkiezen en sla je het misschien het liefst maar over. Want het stelt ons wel voor een aantal vragen. Maar als je natuurlijk vervolgstof preekt, dan word je ervoor geplaatst, dan moet je dit behandelen. En niet voor de eerste keer worden wij ook in dit hoofdstuk geconfronteerd met leugens. David die in Nob tegenover de hoge priester een verhaal ophangt waarom hij daar komt. En in Gat, daar doet hij er nog een schepje bovenop. Dan doet hij net alsof hij, zoals vers 13 zegt, gek is. Zo staat het er toch. Alsof hij zijn verstand verloren heeft. Zo gedraagt hij zich. Nou jongens en meisjes, dat mag toch niet. Je mag toch niet net doen alsof je geen verstand meer hebt. Je mag toch geen mensen nadoen die, zoals de Bijbel dat noemt, gek geworden zijn. En toch doet David dat. En dan kun je de vraag stellen, waarom staat dat nou in de Bijbel? Waarom moeten wij dat weten? Wat liggen hier voor lessen in dan? Want dat zegt Paulus toch? Dat de hele schrift van God is ingegeven en nuttig is tot lering. En dan nog dit. Aan deze vreemde actie van David, dat hij zich als gek gedraagt, daar zijn twee psalmen aan verbonden. Naar aanleiding van deze gebeurtenis heeft David Psalm 34 gedicht. Zo staat er in het opschrift. Als hij van voor het aangezicht van Abimelech, zo wordt die koning daar genoemd, is uitgegaan. En Psalm 56, als hij gegrepen werd door de Filistijnen te Gat. En in die psalmen schrijft David de verlossing helemaal aan de Heere toe. Terwijl wij zouden kunnen denken, ja, maar dat is gewoon een list van David geweest. Hij heeft zich als een gek aangesteld en die man die heeft gezegd, stuur hem maar weg, want met zo iemand kan ik niks beginnen. Nee, zegt David, God heeft het gedaan. Hoe moeten we dat nou zien? Nou, we gaan er samen over nadenken. Aan de hand van het thema Davids vlucht, allereerst naar Achimelech, dat is die priester, die hoge priester in Nob. En ten tweede Davids vlucht naar Abimelech. Ik zal straks uitleggen waarom ik hem zo noem. Dus Davids vlucht naar Achimelech, de priester, en naar Abimelech, die koning van de Filistijnen. Vorige week zagen wij het pijnlijke afscheid tussen Jonathan en tussen David. En dat was een heel pijnlijk afscheid voor Jonathan, want die had zich met de vriendschap van David, de woede en de vijandschap van zijn vader Saul op zich gehaald. Voor David was het mogelijk nog pijnlijker, want nu werd het duidelijk dat hij nergens, echt nergens meer veilig was. En het is waar wat hij zei. Er is maar één schrede, één stapje tussen mij en tussen de dood. En wat moet David nu doen? Ja, hij vlucht. Maar waar naartoe? En als we dat zo even op ons laten inwerken, gemeente, dan zien we daar zo'n arme, berooide zwerver. Zo later blijkt zonder voedsel, zonder wapens. Wat een tegenstelling. We zijn David natuurlijk tegengekomen als de gezalfde van de God van Israël. We kennen hem als de lieflijke in de psalmen. Als de man die hoog is opgericht. Als de man met een groot geloof. Die In dat grote vertrouwen dat Eikendal inging en met een slinger en een steen in de naam van de Heere die machtige reus Goliath tegemoet ging en hem door het geloof versloeg. Een man die alle tekenen bij zich droeg dat God hem genadig was, dat God hem tot koning had gezalfd, de belofte met zich meedroeg. Je zou kunnen denken dat David met groot vertrouwen zijn weg was gegaan. Maar het tegendeel is het geval. Als wij hoofdstuk 21 lezen en de acties die hij daar houdt, dan zie je dat David moedeloos is geweest. Dat David neerslachtig is geweest. Dat hij dat grote geloof, dat vertrouwen op God kwijt is geraakt. David is niet een mens die altijd op de toppen van het geloof staat. Zo'n leven kent hij niet. Hij is ook maar een gewoon mens, een gewone zondaar. Die het geloof niet in de eigen zak heeft en die het zomaar niet tevoorschijn kan halen. En die als hij dat geloof kwijt is, zijn toevlucht neemt tot eigen verhalen en tot eigen verzinsels en tot allerlei listen. En zo zien we dan David gaan. Omringd door de schaduwen van de dood. Achtervolgd door een koning met zijn leger die hem om het leven wil brengen. En als we daar nog even bij stilstaan, gemeente, bij die tegenstelling tussen David nu en tussen David vroeger, dan zien we daar eigenlijk al een eerste les in liggen. Want David is niet alleen maar een afschaduwing, een type van zijn grote zoon, de Heer Jezus Christus, maar hij is ook een voorbeeld van hoe het in het leven der genade toegaat. De tegenstellingen die er zo zijn, tussen vroeger en tussen nu. Vroeger, dan was David een man naar Gods hart. En die er allerlei kenmerken van vertoonde. Die dat met goede werken en met geloofsdaden kon versieren. Die vroeger door het geloof zelfs die machtige reus Goliath heeft verslagen. Maar nu, in hoofdstuk 21, en later lezen we het in hoofdstuk 26, daar noemt hij zichzelf een veldhoen op de bergen. Eenzaam en alleen, berooid en arm. En is het zo ook niet in het leven van iemand die genade mag kennen? Vroeger, toen wandelde u met God. Vroeger, toen waren er de tekenen van de genade in uw ziel. Vroeger, toen waren er de geloofsdaden die het leven versierden. Vroeger was er de verborgen omgang met God. Vroeger sprak de Heere door zijn woord en door zijn geest. En kon je van zondag tot zondag, ja van dag tot dag, of zoals de psalm zegt, van kracht tot kracht voortgaan. Maar hoe is het nu? Het kan zo zijn dat er iemand is die moet zeggen, ik ben nu net als David. Zonder koninklijke kleding, zonder wapens, zonder brood, arm en berooid. De boodschap van Jonathan naar David, die was helder, de pijl ligt verder. Die pijl lag zo ver dat David het niet meer kon overzien. En dat betekende voor hem de dood. En hij moest vluchten. En hij overzag het einde van de weg niet. En David hield eigenlijk niks meer over. En zo kan het in het leven van iemand die genade kent ook zijn. Dat je niks meer overhoudt. En dat je alles wat je beleefd hebt, dat als het ware zijn kracht heeft verloren. En dat je daar niks meer mee kunt doen. En al blijft Gods belofte waar en betrouwbaar, maar David kan daar zomaar niet elke keer weer op terugvallen. En dat blijkt te meer als hij in Nob komt. Als hij op die vlucht voor Saul naar de plaats gaat waar de tabernakel staat. Dat lijkt in eerste instantie een hele goede keus te zijn. Vorige keer zagen we hoe David naar de profeet Samuel ging, naar die profetenschool. En daar werd hij door Gods woord onderwezen en daar werd hij gesterkt in de weg die hij moest gaan... En nu lijkt hij met deze vlucht ook eenzelfde doel te hebben. Hij gaat naar het huis van God. De tabernakel, waar de dienst der verzoening plaats heeft, waar de Heere woont. Nu staat hij in Nob. Eerst stond de tabernakel in Silo. Maar Silo is door de Filistijnen aangevallen en verwoest. En de tabernakel, of althans de restanten daarvan, die zijn naar Nob verplaatst. Zodat de dienst der verzoening toch op een bepaalde manier kon doorgaan. Al moet ik er wel bij zeggen dat de ark niet in Nob stond. Niet in de tabernakel was. Die stond nog in het huis van Abinadab. In Kiriat Jearim. En Saul heeft kennelijk tijdens zijn regeerperiode helemaal niets gedaan om die ark te brengen op de plaats waar hij zijn moest, namelijk in de tabernakel. Dat is ook weer typerend voor deze verworpen koning. En David vlucht daar dus naartoe, waar de tabernakel is, waar de hoge priester Achimelech aanwezig is. In 1 Samuel 14, daar wordt deze hoge priester Ahia genoemd. En het is heel waarschijnlijk zo dat Ahia zijn echte naam was en Achimelech een soort titel. Vriend van de koning betekent het. Nou, deze Ahia of Achimelech, dat was een kleinzoon van Eli. Zijn zoon was Abiatar en van hem zullen we nog wel wat meer horen in deze geschiedenissen. Abiatar was de eigenlijke hoge priester op dit moment en Ahia was oud. Hij was zeg maar met emeritaat gegaan. Nou, David gaat dus naar dat heiligdom en wat gaat hij daar doen? Dat is natuurlijk een beetje inleggen. Wat zou hij daar doen? Want het staat er niet met zoveel woorden. Het zou kunnen zijn dat David naar de hoge priester is gegaan omdat de hoge priester in zijn priesterlijke kleding de Urim en de Tumim droeg. Dat waren twee voorwerpen ingenaaid bij de borstlap, waarmee de hoge priester op een voor ons onbekende manier de wil van God kon vragen. Nou, zou David het daarom gedaan hebben dat hij om raad ging vragen aan de Heere en uit de Urim en de Tumim wilde aflezen: wat wil God dat ik doen zal? Waar moet ik naartoe? En dan ziet Achimelech David komen en hij gaat bevreesd David tegemoet. Zo lezen we in vers 1. Want David is alleen. Achimelech kwam bevende David tegemoet en hij zei tot hem: waarom zijt gij alleen en geen man met u? Hij is ontdaan. David, waar zijn je soldaten? En waar is je koninklijke kleed? En waar zijn je wapens? Waar zijn je mannen? Want hij ziet David daar als een arme en een berooide jonge man naar hem toe komen. Wat betekent dat? En dan stelt David de priester gerust, althans dat probeert hij. En in vers 2 lezen we het. David zei tot de priester Achimelech: de koning heeft mij een zaak bevolen. En zei tot mij: laat niemand iets van de zaak weten om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. En de jongelingen, nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Hij verzint een verhaal dat hij hier op last van de koning Saul is. Hij heeft een taak van koning Saul en die moet hij gaan uitvoeren. En waarom doet David dit? Waarom fantaseert hij een verhaal bij elkaar? Waarom liegt hij? Nou, daar wordt verschillend over gedacht. Veel verklaarders keuren dit af en zien dit als een zonde van David. Ik wil voorzichtiger zijn, niet om het direct goed te keuren, maar om, net als de vorige keren toen we het over die leugens hadden, waarmee Michal bijvoorbeeld het leven van David gered heeft, en die latere verhalen van David en van Jonathan. Zoiets is denk ik ook hier aan de hand. Want als wij een hoofdstuk verder bladeren, we zien trouwens in dit hoofdstuk 21 die Doeg langskomen. Doeg, de Edomiet, de opperherder van Saul, die is daar in die tabernakel. En als we dan hoofdstuk 22 daarbij nemen, vers 22, dat is na de geschiedenis dat Doeg Achimelech en alle priesters heeft uitgemoord daarin op. Dan zegt David tegen Abjatar, dus die zoon van Achimelech, ik wist wel. Te dien dagen, dus toen hij bij Nob kwam. Toen Doach de Edomiet daar was, dat hij het voorzeker Saul te kennen zou gegeven. Voorzeker, ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vaders huis. Dus David die kwam daar die tabernakel binnen of dat terrein op en hij zag daar Doach. Die kende hij. En toen schrok David. Doach, dat was een Edomiet, dat wil zeggen een afstammeling van Esau. Hij had zich waarschijnlijk bekeerd tot het jodendom. Hij was een zogenaamde proseliet, zoals we dat noemen. En deze Doach had het ver geschopt. Hij was de opperherder van Saul geworden. Hij was zelfs daar in de tabernakel werkzaam of aanwezig. En zover kan het dus met een mens gaan. Zover kan hij het dus brengen. En zo zien we, gemeente, dat we niet moeten denken dat de duivel buiten de kerk halt houdt. Die zit hier ook. En die probeert op allerlei manieren het koninkrijk van God te verstoren. Luther zei het al, als God een kerk bouwt, dan zet de duivel daar een kapel naast of soms ook wel in. Nou, dat zien we hier ook. Doeg, de Edomiet, een vijand van David, een vijand van het ware leven dat het God is, die is daar. En het is om die reden, denk ik, dat David daar ter plekke een verhaal fantaseert om Achimelech te beschermen. Tevergeefs, zo blijkt het. Maar om zo'n reden zou het zijn. En opvallend is ook nog dat de Heere het in zijn woord ook niet veroordeelt. Integendeel, de Heer Jezus komt op deze geschiedenis terug. 3 keer staat er beschreven in Matteüs, Marcus en Lucas dat de Heer Jezus deze geschiedenis noemt en in positieve zin. En ik kom er straks nog even op terug. Maar daarom moeten wij ook maar voorzichtig zijn om dit met al te harde woorden te veroordelen, als God dat ook niet doet. Maar dan komt David er dus bij Nob, bij die priester, en dan heeft hij 2 vragen aan de hoge priester. De eerste vraag is om voedsel. En Achimelech antwoordt dan in dit gedeelte dat hij geen gemeen brood, algemeen brood heeft, dat voor iedereen bestemd is, maar er is alleen maar heilig brood. Heilig brood, daar wordt mee bedoeld. God heeft in Leviticus 24 voorgeschreven dat er allerlei attributen in het heiligdom moesten zijn. Onder andere ook een tafel met daarop toonbroden. Een soort dankoffers die elke week gebakken werden. En 12 van die broden werden dan op de tafel der toonbroden gezet. Die moesten daar een week blijven staan, van sabbat tot sabbat. En daarna mochten ze worden opgegeten, maar dan alleen door de priesters en door de levieten. Het was heilig, afgezonderd brood. Dus dat zegt Achimelech, ik heb wel brood, maar dat is geen algemeen brood. Dat is niet voor iedereen bestemd, het is alleen maar voor de priesters bestemd. Maar toch heeft Achimelech een oplossing. En hij zegt, ik wil je dat brood wel geven, maar er is wel een voorwaarde aan verbonden. Namelijk dat jullie rein zijn, ceremonieel rein. En dan met name dit element dat er de laatste dagen geen seksuele verhouding mocht zijn geweest tussen die mannen en tussen een vrouw. Nou, dat laat ik voor de rest rusten. Maar David kon die priester geruststellen, dat was er niet geweest, dus hij kreeg die broden mee. En het is om deze reden dat de Heer Jezus dit gebeuren ook aanhaalt, bijvoorbeeld in Matteüs 12. De Heer Jezus is met zijn discipelen op de Sabbat onderweg en die mannen die hebben onderweg trek en die pakken wat korenkorreltjes van het veld en die malen ze in hun handen en die eten ze op. En de fariseeën die daarbij lopen, die bekritiseren dat. Die zeggen, nou zondig je tegen het 4e gebod. Gedenk de Sabbatdag dat je die heiligt. En dan haalt de Heer Jezus deze geschiedenis aan en hij zegt, nee, ja, die ceremoniële wetten zijn heel belangrijk. En het heiligen van de Sabbat is heel belangrijk, behalve als er nood aan de man is. Als er honger is en dat soort dingen. Nou, dat was hier ook het geval. David en zijn mannen die buiten die tabernakel een schuilplaats hadden gezocht kennelijk, Die hadden honger, die hadden geen eten. Die moesten gesterkt worden. En dan zijn de ceremoniële wetten, zoals in Leviticus beschreven, van minder groot belang. Er is altijd een prioriteit in de geboden. Dat zien we bijvoorbeeld ook heel duidelijk als de Heer Jezus met zondaren eet. Dan komt er opnieuw de kritiek van de fariseeën. Deze is tot zondaren ingegaan en hij eet met hen. Daarmee maakte Jezus zich ceremonieel onrein. Je mocht je niet begeven tussen de openlijke zondaren en de tollenaren. Je mocht geen gemeenschap houden, tafelgemeenschap houden met zulke mensen. Of denk aan die Canaanese vrouw. Die om brood vraagt. In geestelijke zin. Ze vraagt om genade, om hulp van de Heer. En dan zegt de Heer Jezus, het is niet betamelijk, het kan niet voor de wet zo zijn dat ik het brood, de genade die voor de kinderen van Israël bestemd is, dat ik dat aan de honden geef, dat ik dat aan u geef. Dat gaat tegen de wet in. En toch doet de Heer Jezus het. Hij eet met de zondaars. En hij geeft dat brood aan dit hondeke. Want de nood van deze mensen was zo groot. Daar moesten ceremoniële wetten voor wijken. Hij is immers gekomen niet om te roepen ceremonieel reine mensen. Godsdienstige mensen die aan alle plichten hebben voldaan. Maar hij is gekomen om te roepen zondaren tot bekering. Het verlorene zoeken en dat zalig te maken. En daar wil Christus zich onrein voor maken. En zo toont, gemeente, deze geschiedenis ons iets van de grote barmhartigheid van God. Die zelfs zijn eigen wetten opzij zet. Om zondaren uit de duisternis te trekken. Tot zijn wonderbaar licht. De Heilige Geest die intrek neemt in wat voor hart. Dat melaats is van de voetzool af tot de hoofdschedel toe. Daar neemt de Heilige Geest intrek in. Daar vernieuwt hij het hart en daar vernieuwt hij het leven. En zo, gemeente, krijgen we dat lesje mee uit deze geschiedenis die ons ook tot onderwijs wil zijn, tot bemoediging, juist als wij iets ervan beleven dat we zo onrein zijn en ongeschikt voor de dienst des Heren, dat we alles verzondigd hebben. De Heere die wil zich juist bemoeien met zulke mensen. Hij zoekt ze op de plaats waar ze liggen, midden in hun verlorenheid en in hun doodsheid. En deze geschiedenisgemeente die toont ons dus een hoopje zwervers, arm en berooid, zonder wapens en zonder eten, die door God gevoed en geholpen worden. Maar dan heeft David nog een vraag. In vers 8 komen we die tegen. David zeide tot Achimelech, is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapens in mijn hand genomen, terwijl de zaak van de koning haastig was. Heeft u hier wapens? Zo vraagt David aan de hoge priester. Nou jongens en meisjes, dat is toch een rare vraag, of niet? Je kunt velen in het huis van God zoeken, maar daar kun je toch geen wapens aantreffen? Wij hebben hier toch in de kerkraadskamer geen kast met geweren hangen? Of stokken, eventueel voorbereid op een aanval of zoiets? Dat hoort toch niet in Gods huis? Maar David, gemeente, die weet dat er wel een wapen is. Namelijk het zwaard van Goliath. Dat staat er niet met zoveel woorden, maar dat vermoed ik zo. Achter deze vraag schuilt toch min of meer de vraag naar dat wapen. Hij heeft het er waarschijnlijk ook zelf gebracht. Gewikkeld in een kleed achter de efod. Dat was een kledingstuk van de hoge priester. En eigenlijk vraagt hij om dat wapen. En hij voegde dan ook direct maar een nieuw element toe aan zijn fantasieverhaal, dat de zaak haastig was en dat hij dus vergeten is zijn wapens heeft mee te nemen. Nou, dat lijkt niet erg waarschijnlijk, het maakt het allemaal niet geloofwaardiger. Maar zo probeert David dan die priester maar over te halen om hem dat wapen te geven. En als we daar ook opnieuw weer even de vinger bij leggen, gemeente, dan ligt daar toch ook alweer wat onderwijs in. Want hier wordt David herinnerd aan wat er in het Eikendal gebeurd is. He, die strijd, jongens en meisjes, met die Goliath, die reus, die Filistijn. Daar heeft David dat zwaard uit die Filistijn, de schede, getrokken. Toen hij die Filistijn met die slinger en die steen verslagen had, en heeft hij het hoofd van Goliath met dat zwaard afgehakt. En dat zwaard, dat is dus een teken van de bemoeienis van God in zijn leven. Niet hij heeft door zijn kunst Goliath ter aarde geslagen. Nee, dat heeft God gedaan. En daar wordt hij aan herinnerd. Of althans, daar denkt hij zelf aan. En daar gaat hij wat mee doen. Hij gaat dat zwaard halen. Dat zal ook een reden geweest zijn waarom hij naar Nob gegaan is, naar die priester. En zo kan het zijn in het leven der genadegemeente dat God zelf je wel eens terugleidt naar momenten in je leven waarin je heel duidelijk de bemoeienis van de Heere mag zien. Dat God tot je ziel sprak. Dat er gebeurtenissen kwamen waarin je duidelijk de hand van God mag zien. Geen leed, zo zegt een psalmdichter, kan het ooit uit mijn geheugen wissen. Daar weet Gods kerk van. Maar je kunt ook zelf teruggrijpen naar die dingen. Dat gebeurt ook. Juist zoals het zo stil en zo eenzaam is. Juist als je arm en berooid je weggaat zoals David. Neerslachtig en moedeloos. En dan wordt het binnenkort avondmaal. En je bent zo dood van binnen. En je voelt je zo arm. Dan kan het zijn dat je teruggrijpt naar die liefelijke psalm waarmee de Heere je ziel vertroost heeft. Of dat je nog eens die tekst leest waarmee de Heere zo'n krachtig werk in je leven gedaan heeft. En hoe vaak gebeurt het niet dat Gods kerk zich dan een bepaalde gestalte gaat persen. Die psalm dan maar weer zingen. En dat stuk dan maar weer lezen. En daarmee op je knieën te gaan. Maar dan met de bedoeling om dat gevoel weer terug te krijgen. En ik denk dat David zoiets aan het doen is. Want heel dit hoofdstuk getuigt dat David aan het werk is. David die oplossingen bedenkt. David die verhalen ophangt. David die zich als een gek gedraagt. Ooit stond hij op de toppen van het geloof. Ooit sloeg hij door het geloof dat hoofd van Goliath eraf. Maar dat geloof is nu zo ver zoek. Hij durfde die reus tegemoet te gaan, jongens en meisjes, zonder wapen. Hij kreeg dat harnas en dat zwaard van Saul aangereikt. Hij zegt, ik heb het niet nodig. Ik ga in de naam van God. En die slinger en die steen, die door God werden bestuurd. En nu denkt David een zwaard nodig te hebben. Notabene het zwaard van Goliath. Met de gedachte, er is onder dat zwaard geen gelijke. Nu kan ik er tegenaan. Nu ben ik onoverwinnelijk. Nu ik dit zwaard heb. En het wordt alleen maar erger. Zo zullen we straks zien. Want als een mens, gemeente, meent dat hij zichzelf moet verlossen. En dat hij zelf de Heer een handje moet helpen. En niet kan wachten op God. En zichzelf in een gestalte gaat persen. Dan krijg je geen rust. Dan wordt het alleen maar erger. Dan ga je altijd maar iets verzinnen. En je hoort jezelf praten. Als een hol vat. En het wordt alleen maar armer en ellendiger. En dat zien we ook in het vervolg. In die tweede gedachte. Als David vanuit Nob. Daar kan hij niet blijven. Want hij heeft Doeg gezien. En hij denkt. Het duurt niet lang of Saul. Die komt natuurlijk met zijn mannen naar de tabernakel toe. En dan vlucht hij naar Abimelech. Het staat hier dan in hoofdstuk 21 met een andere naam. Daar is, heet hij Achis. Hij vluchtte naar Achis, de koning van Gad. Maar in Psalm 34, en die is dus gedicht nadat David Achis is ontkomen, wordt hij Abimelech genoemd. Psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg. Heel waarschijnlijk is deze Filistijnse koning, heet dus Achis, dat is zijn naam. Maar Abimelech is dan ook weer zo'n soort titel. Eigenlijk net zoals die Achimelech, die priester, vriend van de koning, zijn titel. En deze Achis, die heet, dat was zijn naam, die heeft de titel Abimelech, mijn vaderkoning. Net zoals de Egyptische koning Farao heette, of Willem van Oranje, vader des vaderlands, zo heette deze Achis Abimelech, mijn vaderkoning. En daar vlucht David naartoe. Notabene, van alle steden, van alle plaatsen waar hij naartoe zou kunnen gaan, gaat hij daar naartoe. Waarschijnlijk vanuit de gedachte dat hij natuurlijk nergens in Israël veilig is. Want Saul die zal hem overal komen zoeken. Nou, dan maar naar de Filistijnen, dan maar naar de vijanden toe. En met welke gedachte hij dat verder nog gedaan heeft, ik weet het niet. Maar we zien hem gaan, jongens en meisjes. En wat draagt hij op zijn heup of misschien op zijn rug? Dat machtige zwaard van Goliath. Mij kan niks gebeuren, zo denkt hij. En zo komt hij daar. En terwijl hij daar door die straten loopt op weg naar het paleis van koning Achis, wordt hij natuurlijk herkend. De mensen zien hem. De mensen zien het zwaard. Hé, dat is toch het zwaard van Goliath. En dan moeten we even meedenken, gemeente, jongens en meisjes, aan die mensen daar in dat Filistijnse, in die Filistijnse stad. Ik denk bijvoorbeeld aan een jongen van een jaar of 12, 13, 14. En zijn vader is in de strijd tegen David omgekomen. Door toedoen van deze David heeft hij geen vader meer. Daar leven weduwen in die stad, die in de strijd tussen de Filistijnen en Israël hun mannen zijn verloren. Nou, hun harten zijn vol met haat. Dat zie je tussen de Palestijnen, tussen de Joden toch tegenwoordig ook. Nieuwe terroristen worden geboren door die vreselijke oorlog. Er is haat. En het is maar niet te doorbreken. Die visieuze cirkel van actie en van reactie, van aanval, van verdediging, van moord en van een nieuwe moord. En dat blijft maar voortduren. Nou, dat zal daar toch ook zo geweest zijn. Die kinderen die haten David. David was, zo wordt hij hier genoemd, de koning van Israël. David heeft zijn tienduizenden verslagen. Hij was het kwaad. En nou loopt David hier in die stad met dat zwaard van Goliath waarmee hij hun held verslagen heeft. Wat heeft David toch gedacht? Nou, het blijkt, gemeente, dat David daar al heel spoedig achter komt dat hij veel te veel risico genomen heeft. En dat hij zijn hand heeft verspeeld. En hij dacht onoverwinnelijk te zijn, maar hij wordt zo zwak terwijl hij notabene met dat zwaard loopt. Toen hij echt zwak was, als herdersjongen, met die slinger en die steen, helemaal alleen tegenover die levende tank, tegenover Goliath, toen was hij machtig, want toen vertrouwde hij op God. In de naam van de Heere kwam hij daar. En hier loopt hij op eigen kracht, op eigen benen, met dat eigen gekozen zwaard en hij is zo zwak. Want hij hoort die mensen spreken en het duurt niet lang of ze nemen hem gevangen. Dat staat niet met zoveel woorden in deze geschiedenis. Maar we lezen het wel in Psalm 56. Waar boven staat, als de Filistijnen hem gegrepen hadden, te Gad. Dus hij is vastgegrepen. Ze hebben hem gevangen genomen. En zo lezen we dan in vers 12. Hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Dat was geen godsvrees. Hij was gewoon doodsbang. En nu pas dringt het tot hem door. In welk een groot gevaar dat hij verkeert. En dat hij veel te veel risico heeft genomen. En wat nu dan? Nou, dan lezen we dat vreemde verhaal. Hij kan natuurlijk niet met dat zwaard gaan slaan, want dat verliest hij. Hij kan ook niet een verhaal ophangen dat hij niet meer bij Saul hoort, of dat hij zelf geen Filistijnen gedood heeft of zo. Dan maakt hij het alleen maar erger. Dus David is doodsbang. En dan lezen we die hele rare geschiedenis in vers 13. Hij veranderde zijn gelaat voor hun ogen. Hij maakte zichzelf gek onder hun handen. Hij bekrabbelde de deuren van de poort. En hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Hij staat daar aan de muren en aan de deuren te krabbelen. Hij stoot allerlei klanken uit. Hij laat spuug uit zijn mond lopen. Dat loopt in zijn baard. Hij kwijlt. Alsof hij helemaal de controle over zichzelf verloren heeft. En dat maakt indruk. Want die koning Achis die ziet dat aan. En die zegt: je hebt een razende tot mij gebracht. Heb ik een razende gebrek? Er zijn zoveel van dat soort mensen. En er zou ook nog achter kunnen zitten. Dat razenden, dat mensen die de controle over zichzelf verliezen, dat door de Filistijnen werden beschouwd als mensen die op een of andere manier contact hadden met de goden. En die daarom helemaal buiten zinnen waren geraakt, maar wel onaangetast moesten blijven. Het zou kunnen zijn dat David daarvan wist en dat hij daarom deze list gebruikte. Maar dat weet ik niet, dat staat ook nergens te lezen. Hoe dan ook, de list lukt. En David werd de stad uitgejaagd en hij is ontkomen. En wat moeten we hier nou mee? Ik zei het al in het begin, wat is Gods bedoeling? Wat voor lessen liggen hierin? Waarom staat dit in de Bijbel? Want jongens en meisjes, dit mag toch eigenlijk niet? En jullie hebben ook wel eens iemand gezien, ja, die geen verstand heeft of weinig verstand. En hoe die mensen zich gedragen soms. Nou, daar kun je medelijden mee hebben, maar dat mag je natuurlijk nooit nadoen. Die mensen kunnen er ook niks aan doen. Die zijn zo geboren of die zijn zo geworden. Door een ziekte of iets dergelijks, maar die mag je toch niet nadoen. En David doet dat hier. En dat kwam omdat hij natuurlijk totaal was vastgelopen. Hij was in doodsangst. Met alles wat er in het verleden was gebeurd, al was hij dan een man naar Gods hart, al had hij de belofte en de zalving van de koning, al had hij de reus Goliath verslagen, maar dat loopt zo laag af met hem. En gemeente, is dat ook niet tekenend voor het leven der genade? Al zijn omstandigheden misschien anders, al zullen we dit nooit zo één op één nadoen, of zijn we nooit in dit soort situaties, maar ik denk dat iedereen die het leven van genade mag kennen, wel levenslessen krijgt die ontzaggelijk moeilijk zijn. Levenslessen die je bijvoorbeeld ook in Psalm 73 tegenkomt. Waar Asaf tot de vraag komt, heeft het eigenlijk nog wel zin om God te dienen? Asaf die een strijd tegen de wil van God voert. Asaf die God niet meer begrijpt. Die met zoveel vragen geconfronteerd wordt. Dat hij bijna uitglijdt. Dat hij jaloers is op de goddelozen. En dat het te vergeefs is om God te dienen. En dat God zijn belofte vergeet. En dat God zijn genade vergeet. En hij beschuldigt de Heer van allerlei dingen. totdat Asaf in het heiligdom binnengaat. En totdat er ander licht valt over zijn weg. Die weg die wordt niet anders. Hij blijft nog steeds ziek. Hij blijft nog steeds in moeite en in pijn. Maar er valt ander licht over. Over die onbegrepen wegen die Asaf moet gaan. En ik zeg dat, gemeente, omdat, ik zei het al eerder, aan deze hele rare actie van David twee psalmen verbonden zijn. Naar aanleiding van deze gebeurtenis heeft David psalm 34 gedicht. Zoals ik dat net al voorlas, als hij zijn gelaat veranderde voor het aangezicht van de koning Achis die hem wegjoeg. En ook psalm 56, als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Twee psalmen die hij gedicht heeft. En hier zien we, gemeente, een kind van God, die hier in hoofdstuk 21 nou bepaald niet op zijn best is. Hier zie je wat een kind van God ook is en blijft. Een mens die gelouterd wordt, die beproefd wordt, die op de vlucht is, die eigenlijk geen centimeter ruimte meer onder zijn voeten heeft. De dood zit hem op de hielen. Hij weet het niet meer. En daarom gaat hij vreemde dingen doen. Hij vreest. Maar het is geen vrezen des Heren. Het is mensenvrees. En dan doet hij deze rare actie. Maar zo lezen we in psalm 34 en ook psalm 56... dat David, terwijl hij dit doet, de Heere aanroept. Deze ellendige riep tot de Heere. Dat deed hij niet met zoveel woorden. Achis heeft dat niet gemerkt. Maar in zijn ziel schreeuwde hij tot God. Hij riep tot God als een ellendig mens. In een woordeloze schreeuw. Terwijl hij dus zich aanstelde als een gek, riep hij tegelijkertijd tot God. En dan het wonder, gemeente, de Heere hoort. En de Heere helpt. En hij schrijft deze verlossing uit de hand van Achis helemaal aan God toe. Niet aan zijn list, niet aan zijn rare gedrag, maar God heeft hem geholpen. Niet dankzij David, maar ondanks David is David vrijgekomen. En dat zien we wel meer, gemeente, dat de Heere soms gebruik maakt van kromme stokken. Zo zeiden we vroeger wel eens, om een rechte slag te slaan. Jacob bijvoorbeeld, die zijn blinde oude vader Isaac bedriegt met die geitenvelletjes om zijn handen en om zijn nek. En die zo de eerstgeboortezegen krijgt, nou dat was natuurlijk niet uit God. Die list, dat bedrog, dat was niet uit God. Maar de Heere gebruikt het. En geeft zo aan Jacob de eerstgeboortezegen. En zo zien we dat in het leven der genade door elkaar heen lopen. Daar is dat vlees en daar is de geest. En daarom kan een kind van God het wel eens uitroepen, terwijl hij deze krachten in zich voelt gaan. Heere, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Het vlees en de geest die staan tegenover elkaar. En soms is het de geest van God die David dan ook in dit geval dat gebed in zijn hart geeft. O God, help me. Die tot God het toevlucht neemt en tegelijkertijd borrelt uit het vlees van David die list op om zich als een gek te gedragen. Snapt u het? Begrijpt u dat? Kent u dat? Die twee machten. Dat ondanks dat ik zo ben, vleeselijk en verkocht onder de zonde, en zo verknocht aan de zonde, dat God ondanks dat hoort, verhoort, uithelpt, Het wonder dat die grote zoon van David zich niet geschaamd heeft om zo genoemd te worden. Hij wil de zoon van David zijn. Die zich als een gek gedroeg en het spuug in zijn baard liet aflopen en kwijlde alsof hij geen controle meer had. Zo'n voorvader wilde de Heer Jezus Christus hebben. Begrijpt u dat? Ik zei het net nog in de kerkraad, ik kwam deze week een mooie uitdrukking tegen. Iemand die schreef, je kunt dit alleen begrijpen als je het niet meer begrijpt. En als je het je hart verbreekt. Dat God met zulke mensen te doen wil hebben. Dat begrijp je alleen als je het niet meer begrijpt. Maar als het je hart verbreekt. Dan word je daar zo klein onder. Net zoals David in Psalm 34, in Psalm 56. Ga je weten, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Maar mijn tranen hebt geen nieuwe fles vergaard. En dan hoor je dat in de woorden van Asaf, dat God nou met razenden en met gekken te doen wil hebben. Gemeente, het zijn eigenlijk geen woorden die ik graag gebruik, maar de Bijbel zegt het. Dus ik herhaal alleen maar wat er staat. Maar we moeten dat woord maar niet te pas en te onpas gebruiken. Maar je hoort het uit Asaf zeggen, toch? Ik was onvernuftig en een groot beest bij u. Maar dat is David hier, een beest. Nog niet eens een dier, maar het is een heel negatief en duister woord dat Asaf gebruikt, een beest. Verscheurend monster. Een beest bij God, die alle fatsoen verloren heeft. Nou, zo laag loopt het wel eens af in het leven der genade, dat mensen zich zo leren kennen als een beest, naar alles wat je ontvangen hebt. Maar wat een genadige les is het, als je het mag worden. En als je ziet dat God zich inlaat met beesten en met wederhorigen en met razenden, daar weet God raad mee. En dan nog een laatste les, gemeente, een laatste punt. Dat is dat dwars door al die dwaasheden van David, en dwars door al die verhalen en dwars door al die leugens heen, dat David hier in dit hoofdstuk toch een type is, een voorafschaduwing van zijn grote zoon, de Heer Jezus Christus. In de gevangenneming hier in Gat, in de spot die David over zich heen krijgt en razend wordt genoemd, weggejaagd wordt, daar zien we iets van de gang van de Heer Jezus Christus, die ook in zijn leven te maken kreeg met spot, met hoon, met haat, met scheldwoorden. Maar nee, dat was niet omdat hij zich als een razende gedroeg, verre van dat zelfs. David is maar een zwakke afschaduwing van zijn grote zoon. Maar in zijn gevangenneming en in de klappen die hij kreeg en in de spot die over hem werd uitgehoond, in de dood die hij moest sterven, David ontkwam hier nog. Maar de grote zoon van David kwam om in de handen van die helse Achis, onder het recht van God gebogen, om zo ook de zonde van deze David en de zonde van al zijn volk te kunnen verzoenen. Alles, gemeente, roept om die grote zoon van David. David is maar een zwakke afschaduwing. Hij vertoont af en toe iets van de volmaakte gang van Christus in zijn leven. En we zien, en de schrift roept om de volmaakte en de volkomen openbaring van de Heer Jezus Christus. Die gekomen is om het verlorene te zoeken. Verloren zonen en verloren dochters te roepen. Zoals we gisteren ook op het graf nog hebben gememoreerd, toen we mevrouw Verbaas begroeven. De Meester is daar. Hij roept u. De waas die in je hart zegt dat er geen God is. Hij roept u. De waas die hier wel in de kerk zit, maar leeft alsof er geen God is. Hij roept u tot zijn genade. En hij verkondigt de belofte. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood moet sterven. Zalig die mens die deze roepstem mag horen en ze mag verstaan. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, uw roepstem is weer uitgegaan in het sterven van zuster Verbaas Kranendonk. Een onderstreping van uw woord dat deze ochtend klonk voor de rouwdragende familie in ons midden, maar voor ons allen, hart voor hart en hoofd voor hoofd, jong en oud, klein en groot, worden door u geroepen. En Heere, dan bent u laag afgedaald. Dan wordt het niet aangeboden aan ceremonieel reine mensen. Die alles netjes voor elkaar hebben qua uiterlijke dingen. Maar het wordt aan onreinen gepredikt. Aan razenden. Aan mensen die moeten zeggen, ik ben een groot beest bij God. Onvernuftig, ik weet niks. Opdat zelfs dat wederhorige kroost altijd bij u zou wonen. Met u, Heer Jezus, naar deze wereld gekomen. Om in volmaakte zin de gang van David te vervolmaken. En uw bloed te geven tot een rantsoen voor velen. Heere, schenk ons het geloof. Schenk ons uw geest die ons deze geschiedenis aan het hart doet drukken. En ons laat zien hoe barmhartig en genadig dat u bent. Voor zulke dwaze mensen. Wilt u het zo werken, Heere, en uw kinderen onderwijzen en ze versterken in het allerheiligst geloof. En ook bij deze psalm die we gezongen hebben, door dat geloof mogen zeggen, niets maakt mijn ziel vervaard, God zal mij nooit begeven. Wees met ons ook deze middag, als we dan opnieuw vanuit de rotse leerregels onderwijs krijgen. Wilt u ook daarin helpen, heren, in de prediking en in het luisteren. En bereik ons met uw geest en met uw woord, om Jezus wil. Terwijl we u ook bidden, heren, of dat u de kinderen van de zondagsschool wilt gedenken, die straks weer bij elkaar komen. De leiding die zich wil voor een nieuw seizoen geplaatst ziet. Heer, u hebt in het verleden willen helpen. En ook willen werken. En kinderen zijn daar onderwezen. En daar zijn de eerste zaadjes gestrooid voor het leven in de vrezen des Heren. Zou u het ook ditmaal willen doen? En geven dat wij ook onze doopbelofte gestand houden. En ook daarom onze kinderen zullen doen en helpen onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Wilt u uw zegen erover gebieden. En ons horen om Jezus wil. Amen. Het 10e vers van Psalm 33 zingen wij tot slot. Zijn machtig arm beschermt de vrome. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.